bij Café SNPL, waar we het altijd hebben over natuurlijke gezondheid en op een simpele manier gezond blijven. En even een intro, we gaan nu een podcast hebben met Wendy Zeelen. En ik benaderde haar op LinkedIn en ik dacht, wat een leuk profiel. En zullen we een keer kennis maken, zullen we een keer een Zoom doen? En toen bleek dat ze ook in Roermond woonde.
Ja, leuk hè?
Ja, dus nu zitten we met elkaar aan tafel en we hebben elkaar natuurlijk al een keer gesproken. En we hebben hetzelfde gedachtegoed. Dus, en Wendy heeft ontzettend veel kennis trainingen gedaan op het gebied van gezondheid en is keto-specialist. Nou heb ik dat ooit wel een keer zelf gedaan, zonder begeleiding. En dat ging natuurlijk finaal mis. Dus Wendy, vertel eens even over wie jij bent en hoe jij zo in gezondheid terecht bent gekomen.
Ja, dankjewel allereerst voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om hier te zijn. Ja. De overeenkomsten die waren echt frappant inderdaad. Toen wij elkaar heel kort geleden eigenlijk hebben ontmoet. Mm-hmm. Dus heel leuk. Wat heb ik allemaal gedaan? Nou ja, het is allemaal begonnen eigenlijk met een persoonlijke zoektocht. Een persoonlijke worsteling met mijn eigen gezondheid. Mijn hele leven al, denk ik, voor mijn gevoel in ieder geval, was ik altijd een paar kilootjes te zwaar. Je was altijd diegene die net een beetje meer chubby was dan de vriendinnen. Mm-hmm. Ik voelde dat in ieder geval altijd. Nooit echt zelfverzekerd gevoeld ook over mijn lichaam. En ik weet nog dat ik toen ik 24 was, was ik financieel adviseur. Ik werkte vooral 's avonds en 's middags op kantoor, 's avonds bij klanten thuis. Nou, dat was dan tussendoor eventjes snel een hap halen. Tot ik op een gegeven moment een keer op mijn werk twee verdiepingen omhoog liep naar een collega. En boven aan de trap stond te hijgen als een oud paard en mijn knieën deden pijn. En toen dacht ik, jeetje, ik ben 24 jaar en ik voel me nu al zo. Laat staan, hoe gaat dat straks als ik 44 ben of 64 of 84, als ik die al ooit ga halen? Dus ik wist gewoon, hier moest iets veranderen. Ik woog toen ook 95 kilo.
Wow. Hoe lang ben je?
En ik ben, ik was toen nog 1,70. Volgens mij ben ik inmiddels een beetje gekrompen. Maar
ja, dat is wel echt veel, hè?
Ja, dus dat was echt veel te veel. En ik ben wel een foodie. Hè? Ik heb gestudeerd aan de Hoge Hotelschool. Dus ik zit ook echt in Maastricht, ja. En het lekkere eten, het Bourgondische eten, dat is me letterlijk met paplepel ingegoten. Dus misschien dat daar wel een beetje de oorzaak zat van dat chubby gevoel.
En je houdt van bakken.
En ik hou van bakken, inderdaad. en koken überhaupt, ja. Dus, toch kwam het er eigenlijk nooit van. Door in combinatie met mijn werk. Dus echt gezond koken, dat schoot er helemaal bij in. Nou ja, toen had ik wel zoiets van, er moet echt iets veranderen. Toen ben ik bewust een andere baan gaan zoeken. Wel in de financiële wereld nog steeds, maar wel overdag. Dus ik ben bij een bank gaan werken. Zodat ik ook iedere dag gewoon gezond kon gaan koken. En beter voor mezelf kon gaan zorgen. En uiteindelijk ben ik daar 30 kilo mee gevallen.
Ongelooflijk. 30 kilo. Ja. Dat is, maar ben je ook meer gaan bewegen dan? Of?
Nee, eigenlijk niet eens heel erg veel. Het waren eigenlijk kleine dingetjes. Ik werkte destijds in Venray en ik woonde in Roermond. En ik ging met de trein op en neer. En wat ik dan deed, als ik met de bus bijvoorbeeld ging, of met de fiets naar het station. Dus een klein stukje, 10 minuten fietsen. Of als ik met de bus ging, omdat het slecht weer was of zo, dan stapte ik bijvoorbeeld 2 haltes eerder uit. Om toch net nog eventjes wat extra te lopen.
Slim, ja.
En ik pakte de trap in plaats van de lift als ik ergens was. Maar niet overdreven veel sporten. En wat ik inmiddels overigens wel geleerd heb ook, is als je moet sporten om op gewicht te blijven, dan heb je het verkeerde dieet. You can't outrun a bad diet. Zeggen ze dan in het Engels.
Dus zeg het nog een keer.
You can't outrun a bad diet.
Ja, zijn daarom al die sporters, als ze niet meer sporten, zo dik?
Ik denk het wel.
Zoals, hoe heet ze, die Olympische zwemsters van vroeger, heel vroeger.
Ja, ik denk het wel. Ja. Want zolang je natuurlijk blijft zo extreem blijft sporten, want daar draait natuurlijk alles om, het sporten. Dan heb je ook veel energiebehoeften natuurlijk. Heb je een hoge energiebehoefte.
Ja, heel veel van die topsporters vroeger gingen ze dan niet, stopten ze met sport, hè, met een carrière. En dan in die tijd deden ze niet aan aftrainen. Dan gingen ze dus van de ene op de andere stopten ze. En dan hadden ze dus ja, die gewoonte om zoveel te eten.
Ja.
En beweging, ja, dat gaat natuurlijk helemaal mis.
En ik kan me zomaar voorstellen dat er ook nog een psychisch stuk bij zit. Ja. Je valt toch een beetje in een gat, denk ik. Je hebt misschien in je hele jeugd een bepaald doel voor ogen gehad. Dan heb je die Olympische medaille. En dan? Wat wordt het volgende doel? Is er nog een hoger doel? Hè, waar ga je dan naartoe? En dan heb je... Ja, waar streef je dan nog naar? En ben ik dan nog wel nodig? Er komt een heel psychisch stuk bij kijken, denk
de
ik.
De doel. Dat verhaal. Ja. Maar wat ik dan afvroeg, hè, je zit dan bij de Rabobank, werkt hier toen?
Nee, ING.
Oh, ING, ja. sorry, de concurrent. Maar in zo'n ING, ik heb ook bij grote bedrijven gewerkt, heb je gewoon zo'n bedrijfsrestaurant waar de kroketten staan om 12 uur en om 1 uur. Hoe deed je dat dan?
Nou, ik nam mijn bakje met salade mee.
Ja, ja. Maar dan werd je niet in de verleiding gebracht. Neem een lekker kroketje.
Nee. Ja, dat is wel een vraag die ik dan heb. Want je bent dan, zeg maar, je hebt op een gegeven moment echt dat besluit gewoon, nu moet ik er wat aan gaan doen.
Ja.
En dat heeft je, die motivatie was zo sterk dat je dus ook, ja, wat Lidwien net zegt, je kon je makkelijk beheersen vanaf
dat
moment.
Ja, en goed, ik zei al, ik hou ook wel van koken. Dus het was voor mij ook wel echt een uitdaging om die zoektocht aan te gaan. Van hoe kan ik het praktisch invullen? Want dat is het probleem vaak. Ja. En je weet wel wat je moet doen.
Ja.
Maar hoe maak ik het dan praktisch?
Dat is het grote probleem.
Ja, dat is voor heel veel mensen het probleem. En dan moet ik zeggen dat waar ik destijds, want nu heb ik het dus over 25 jaar geleden, die 30 kilo mee afviel, dat was nog met Weight Watchers. En dat was nog met het idee dat vet slecht was en dat allemaal light producten en calorieën tellen. Of nou, bij Weight Watchers was het dan punten tellen en zo. Dus dat uiteindelijk, in eerste instantie werkte dat wel. Want ja, ik bedoel, als je gezonde of verse producten gaat eten ten opzichte van 5 keer per week naar de snackbar, zeg maar, dan val je altijd wel af, wat je ook doet. Of je dan vetarm of vetrijk of koolhydraatarm of koolhydraatrijk eet. Is altijd beter dan die snackbar. Ja. Maar uiteindelijk op lange termijn kwamen die kilo's er bij mij toch wel weer bij. En zeker toen nog een relatie kwam en weet je wel, lekker toestanden. Wijntje, kaasje. Ja. Toen 2 kinderen. En nou, dat was steeds moeilijker om op gewicht te blijven. En heel snel, 20 jaar later, zeg maar. Toen dacht ik, nu wil ik wel eens weten. Ja, dat zocht ik vast voor. Van nu wil ik wel eens weten hoe het echt zit. Want ik blijf een beetje heen en weer aan het jojoen. En ja, ik had al van alles geprobeerd. Ik had Weight Watchers geprobeerd. Ik had 50 dagen veganistisch geprobeerd. Nou, daar kwam ik echt kilo's van aan.
Van de havermout.
Ja, precies. Havermout met amandelmelk en zo. Allemaal heerlijk. Maar voor mij werkte dat niet. 4 dagen in de week personal trainer sporten.
Nou, ook dat wat ik nog. Al zei.
Ja, en zelfs die personal trainer die snapte er niks van. Want die zegt, als jij dit eet, hoe kan het dan dat je niet afvalt? Want ik at echt niet veel.
Nee.
Dus ook hij snapt het niet. En toen dacht ik, nou, dan ga ik eens naar de huisarts. Want er zal wel iets niet kloppen met mijn schildklier of zo. Dus toen ging ik naar de huisarts. En zonder dat die gevraagd had wat ik precies deed op een dag. Hoeveel ik at, hoeveel ik bewoog, hoe mijn ritme eruit zag. Dat hebben we nog niet eens over andere leefstijldingen qua slaap of beweging of ademhaling of noem maar op.
Nee.
Hij vroeg helemaal niks. De enige conclusie was meteen, nou, nog minder eten dan, hè?
En toen dacht vreselijk
ik, ik at nog geen 1000 calorieën per dag.
Ja, dat is al heel mager.
Ja, en je kunt eigenlijk niet anders dan honger hebben met 1000 calorieën. Alleen, wij zijn al op de een of andere manier vaak als vrouw toch geneigd om, als je dat zo graag wil, dan kun je die discipline wel opleggen. Je schakelt je gevoel helemaal uit. Je hebt geen hongergevoel meer. Maar ik dacht, dat kan niet zijn dat moeder natuur het zo bedoeld heeft.
Nee.
Zo ingewikkeld kan het niet zijn.
Nee.
Het kan niet zo zijn
dat ik
maar 1000 calorieën mag eten. Dat ik eigenlijk de hele dag op rantsoen sta.
En toen begon
en
je
nog steeds te zwaar ben.
Ja, en toen begon je echt...
Ja, en toen ben ik begonnen met echt die zoektocht in opleidingen. Dus ik ben hormoontherapie gaan doen. Evo Circadian Coach bij Leo van der Zijde. Ik ben begonnen aan de opleiding tot diëtist en voedingsleer en diëtetiek.
Maar
daar kwam ik precies. Daar kwam ik in module 1 al. Liep ik daar eigenlijk vast. Toen ik las dat niet bewezen was dat suiker de oorzaak was. Of een oorzaak was van overgewicht.
Ja,
toen,
ongelooflijk.
Ja. En toen zakte me de motivatie voor de hele opleiding in de schoenen.
Ja, ook al had je, ik weet niet hoeveel geld betaald.
8000 euro betaald volgens mij voor de hele 3 jaar in 1 keer vooruit. Alle boeken liggen. En, maar ik kon het gewoon niet meer. Ik ben nog 6 keer opnieuw begonnen. En ik kon de motivatie niet meer vinden.
Nee, dat
ik
is dacht, toch een visie van een heel andere planeet, lijkt het wel.
Ja. En dat gaat dan over hoe slecht verzadigde vetten zijn.
Oh, ja.
En inmiddels is dat allemaal al zo achterhaald.
Ja.
En er zijn zoveel studies die het tegendeel bewijzen. En ik bedoel, als je ook kijkt naar de laatste 40 jaar, 50 jaar, hè, in 1960, want daar is het, in die jaren 60 is het ooit begonnen met meneer Ansel Keys, die dan bedacht dat verzadigde vetten wel eens een oorzaak zouden kunnen zijn van hart- en vaatziekten.
Ja, dat was heel slecht, verzadigde
vetten. Dus verhaal ken je wellicht. Hij heeft 22 studies kwam die tegen. Nou, daar heeft hij de 7 uitgepikt die wel in zijn hypothese pasten.
Ja.
En daarop heeft hij dan gebaseerd dat verzadigde vetten slecht zouden zijn voor je hart en voor je vaten. En vanaf dat moment, de suikerindustrie heeft dat opgepikt. En vanaf dat moment werden de vetten verbannen en werd suiker ineens de heilige graal, zeg maar.
Want vet geeft smaak aan
precies.
eten. Precies. En dat kan je alleen maar compenseren met suiker.
Ja. Ja. Ja, dus kijk naar een vruchtenyoghurt bijvoorbeeld. Hè. Daar wordt dan het vet wordt eruit gehaald. Maar ja, dan smaakt het nergens meer naar. Dan krijg je een beetje een waterig goedje. Dus dan moeten we er weer iets terug in doen. Dus dan gaan we de suikers in stoppen. We gaan er een 0,5% aardbeien in doen. En dan gooien we er ook nog een paar cent bovenop. Want we hebben het zo gezond gemaakt voor je. Want we hebben het light gemaakt.
Ja,
en dan heb je een verdienmodel.
Ja.
En daar, daar draait alles op. Maar ja, als je tegelijkertijd kijkt naar de cijfers van diabetes en hart- en vaatziekten in die laatste 50 jaar, die zijn meer dan verdubbeld.
Ja.
En niet alleen in aantallen, maar ook in procenten van de wereldbevolking.
Ja, het is echt.
Dus kun je concluderen dat het niet werkt.
Ja.
Weet je, dat die voedingsadviezen zoals die al 50 jaar gegeven worden, als die zouden werken, dan zouden deze cijfers er niet zijn.
Nee, dan zouden we gezonder zijn in plaats
precies,
van ongezonder.
Precies.
Ja. Ja, het is. Maar dat verhaal zit nou zo in het hoofd, hè, dat verzadigde vetten ongezond zijn.
Ja.
Dat krijg je er haast niet meer uit.
Het is echt hardnekkig. En vooral ook aan de andere kant, dat die plantaardige vetten zo gezond zouden zijn.
Mm-hmm.
Ja, het heeft natuurlijk ook te maken, denk ik, met het feit dat vet, hè, ik bedoel, je bent te dik, te vet, hè, dus het zal wel aan het vet liggen.
Het woord.
Ja, dat is natuurlijk zo denken mensen, zo simplistisch denken. Maar
het is net als met cholesterol. Je hebt een te hoog cholesterol, dus je eet te veel cholesterol. Maar dat is niet
dat
zo.
Is ook al, Ja, dat is hoe het werkt natuurlijk in de media. Dat dingen worden zo simpel gesteld, terwijl ze eigenlijk veel genuanceerder liggen. Dat is natuurlijk hoe het werkt.
Het menselijk lichaam zit ingewikkelder in elkaar dan dat. Ja,
dat is een feit.
Ja.
Ja, je kan niet denken in dat stofjes denken. Dit stofje heeft het gedaan, dus dat gaan we nu uitbannen voor altijd.
En dat is eigenlijk ook het grote probleem met het caloriedenken. Hè, dat wordt vaak gezegd, ieder pondje gaat door het mondje. Het maakt niet uit wat je eet, maar dat je gewoon minder moet eten en meer moet bewegen en dan val je wel af. Maar zo simpel is het niet. Want niet iedere voedingsstof of iedere macronutriënt doet in je lichaam hetzelfde.
Ja.
Een koolhydraat doet iets anders in je lichaam dan een vet of een eiwit. Dus het roept andere reacties op in je lichaam.
Maar dat is best een moeilijk verhaal, hè? Tenminste, omdat nu weer tegenover die hele voedingsindustrie die zegt verzadigde vetten zijn slecht en hoe heet het, cholesterol is slecht. Maar wat wij doen, dat is goed, dus neemt u vooral ons product. Dat is een heel moeilijk verhaal om daar tegen in te gaan. En ook om mensen dat uit te leggen, hè? Dus ja, jij hebt het wel gedaan in een programma. Vertel daar eens wat over.
Ja, nou, ik heb dus een online programma gemaakt. Het zijn 10 lessen. Vrij beknopt eigenlijk, want je kunt er nog veel dieper op ingaan. Maar ik wilde het vooral heel praktisch houden en heel direct toepasbaar houden. Mm-hmm. Dus het zijn 10 kleine video's over het toepassen van een ketogeen low carb dieet. Want wat is, ik zal even uitleggen wat keto is.
Eerst dat
we daar eens even mee beginnen. Ja. Want wat is keto nou eigenlijk? En daar zijn ook veel onduidelijkheden over. Mensen denken dat je bij keto, die naam is dan wel eens gehoord, en dat je alleen maar vet zit te eten of de hele dag allemaal pakjes boter en boter in je koffie en noem het allemaal op. Ja. Of dat je juist ketogene supplementen moet nemen. Maar dat is allemaal niet nodig. Wat is keto? De naam keto of ketogeen dieet komt van een toestand van je lichaam. De ketogenese is dat. Dus de ketogene toestand van het lichaam. Mm. En die ontstaat op het moment dat je dermate weinig suikers eet, dat je lichaam zijn hele suikervoorraad heeft opverbruikt. Dus dat is ongeveer die 2500 calorieën die we normaal per dag zouden mogen eten. Ja. Dat is zo'n beetje de hele glucosevoorraad die je lichaam kan opslaan in de lever en in de spieren.
Per dag?
Per dag. En op het moment dat je die hebt opverbruikt, dan schakelt je lichaam over op een andere energiebron. Je zou het kunnen zien als van benzine naar diesel. En die energiebron, dat zijn dan de vetten. Ja. Enerzijds de vetten die je eet. Anderzijds de lichaamsvetten die je al opgeslagen hebt in je cellen. En op het moment dat je die gaat verbruiken, ga je dus ook afvallen. Nou, op het moment dat je lever die vetten gaat verbranden, gaat omzetten eigenlijk, komen er ketonen vrij. En die moleculen, dat zijn de moleculen die omgezet worden in energie. Mm-hmm. En daar komt de naam ketogeen dieet vandaan. En die ketonen die worden niet alleen heel makkelijk verbruikt door je spieren. Er is namelijk geen extra hormoon voor nodig om om te zetten in energie. Zoals bijvoorbeeld insuline nodig is voor het omzetten van glucose. Mm-hmm. Maar die worden ook door je hersenen heel makkelijk gebruikt. Dus je hersenen kunnen draaien op glucose, maar nog beter en veel liever op ketonen.
Ja.
Dat is nieuw voor mij. Want ik heb altijd begrepen dat glucose, dat is de koolhydraat, dat is makkelijke energie, hè? Die wordt snel omgezet. En juist je hersenen gebruiken juist die vormen van energie. En jij zegt eigenlijk, dat is dus niet zo.
Ja, ze kunnen dat, hè? Dat blijkt ook. Maar je zult merken als je omschakelt van een suikerverbrander naar een vetverbrander en je lichaam en dus ook je hersenen gaan draaien op ketonen, dat je veel meer gefocust bent. Dat je veel, veel beter kunt concentreren. Dat je niet meer dat gevoel van, ja, brein mist. Weet je wel, die watten in je hoofd. Dat is ook, hoort het toch vaker bij vrouwen van mijn leeftijd, ook iets ouder. De menopauze komt eraan. Dat is een van de klachten die vrouwen vaak hebben. Van, ik ben mijn focus kwijt. Ik kan me niet meer concentreren. Hmm. Het gevoel van watten in je hoofd hebben. Ja. En dat verdwijnt op het moment dat je niet meer draait op suiker.
Ja, oké, maar dat betekent dus dat je al het suiker moet verbannen.
Nou, je moet het in ieder geval beperken.
Dan krijg je nooit meer een gebakje bij een verjaardag of zo.
Dat kun je doen. Ja. Je kunt best wel een keer suiker eten, maar je moet je realiseren dat je daarmee meteen uit ketose bent.
Ja, dat is wel ingewikkeld. Tenminste.
Maar op zich kan je lichaam ook prima handelen.
En ook wijn niet.
Alcohol is ook een koolhydraat.
Ja, dus jij drinkt ook geen
en
wijn.
En het nadeel van alcohol is natuurlijk ook nog eens dat het je lever belast.
Ja.
En die lever die heb je nou net nodig voor het omzetten van die vetten, het verbranden van die vetten. Dus ik zal niet zeggen nooit. Mm-hmm. Maar goed, er zijn natuurlijk, we weten allemaal dat alcohol in begin niet gezond is.
Nee.
Het is een genotsmiddel.
Ja.
En het is ook een soort, het is eigenlijk een hoe zeg je dat? Een sociaal geaccepteerd drugsmiddel eigenlijk. Hè?
Ja,
alsof er geen gezelligheid meer kan bestaan zonder alcohol.
Sorry.
Nee, ik ben echt een liefhebber van wijn. Ik hou van wijn. Ik ben een Bourgondier, ik ben een foodie. Ik heb Limburgs bloed opgegroeid in Brabant. Ja. Bourgondischer kan bijna
niet. Ja, nee, dat kan haast niet anders hè, dan dat je dan toch een goed glas wijn...
Maar je moet je momenten kiezen. Ja. Je moet je momenten kiezen.
Ja.
En het mooie is op het moment dat je je lichaam gezond maakt, dan word je ook metabool flexibeler. Dus dan kun je ook eens een keer omschakelen van een vetverbrander naar een suikerverbrander.
Dat gaat wel sneller, bedoel je?
Dat gaat sneller, makkelijker.
Ik snap het nu. Dus je wordt van een suikerverbrander een vetverbrander.
Ja.
He, dus ik mag niet bewegen. Maarten zit me tegenaan te kijken. Van een suikerverbrander een vetverbrander. Maar als dat door elkaar heen gaat lopen, dan loopt die machine natuurlijk helemaal verkeerd. Als je het soms
suikers en vetten tegelijkertijd gaat eten, dat is echt de formule om heel snel aan te komen.
Ja.
He, want het is altijd een trade-off. Hè? Dus als je alles in je lichaam eigenlijk. Dus als je te veel suikers binnenkrijgt, ga je geen vetten verbranden. Want je lichaam zal altijd als eerste naar die suikers grijpen. Je lichaam zal altijd als eerste die suikers uit het bloed moeten halen en in de cel moeten brengen. Omdat te veel suiker in je bloed toxisch is. Ja. Dat is het grote probleem ook bij diabetes natuurlijk.
Ja, ik ben zelf eigenlijk iemand die, van de koolhydraten ben. Maar ik word eigenlijk nauwelijks dik eigenlijk. Dus ik, bij mij werkt dat toch op een of andere manier anders.
Het voordeel van man zijn is over het algemeen ook dat je mannen hebben grotere spiermassa. Mm-hmm. Dus je kunt meer handelen, zeg maar. Je kunt dus ook meer suikers verwerken. Precies. En, maar dat neemt niet weg dat je alsnog last kunt krijgen van andere kwalen. Ik zeg altijd, mensen met overgewicht, ja, daar kun je eigenlijk maar blij mee zijn.
Soms, want dan zie je het.
Precies, het overgewicht is de kanarie in de kolenmijn.
Hmm.
Dus dat is een signaal dat er iets niet klopt in je lichaam. Dus als jij een lichaam hebt wat goed op gewicht is, wil dat nog niet per definitie zeggen dat je helemaal gezond bent of dat je hormoonbalans oké is.
Ik voel me gelijk aangesproken.
Alzheimer wordt ook diabetes type 3 genoemd bijvoorbeeld. Hè?
Hmm.
Dus dat zijn allemaal van die dingen. Het komt pas later. Het is een sluipmoordenaar.
Ja, maar dan moet je dus heel anders gaan leren eten. Hè? En de maatschappij die biedt allerlei koolhydraten, die biedt allerlei suikers aan, alles half vet, weet ik veel.
Nou ja, we leven gewoon in een koolhydraten samenleving.
Ja. Het is
bijna iets anders bij niet te krijgen gewoon.
Nee, het is de basis van de maaltijd altijd in het Westen. Je neemt de rijst of pasta of aardappelen, dat wordt de basis en dat ga je dan aanvullen met vlees of groenten. Daarbij zit dan nog die hele maatschappelijke discussie over, is vlees nou wel of niet gezond? En hoe wordt het gefokt, gekweekt, noem het maar op. Ja. En dan krijg je die hele vegetarische, veganistische stroom.
Ja.
Waar ik geen voorstander van ben. Vanwege het dierenleed. Natuurlijk wil ik ook dat die dieren fatsoenlijk behandeld worden. Ja. En dat vertaalt zich ook terug in de kwaliteit van ons vlees.
Zeker.
Maar ik ben ervan overtuigd dat wij als mens gemaakt zijn om dierlijke eiwitten en dierlijke vetten te eten.
Zeker.
Daar hebben jullie ook al eerder.
Daar hebben we met Tanja Stevens een podcast over gehad. Daar hebben we ook veel over gelezen. En het druist sowieso in heel gek dat je opeens moet denken, na duizenden jaren dat mensen vlees gegeten hebben, dat dat nu opeens eruit moet. En dat we dat nu met een soort nepvlees moeten gaan compenseren. En nepvlees waar ook heel veel chemie aan te pas gekomen is. Ook wel in de bio-industrie hoor. Maar het is niet de oplossing om het ene chemie voor het andere te vervangen.
Nee.
En als we het hebben over vlees, en we zitten nu toch in Limburg, maak ik even reclame voor hemelsvlees.nl. Want die hebben geweldig vlees van eigen koeien. Die ze ook helemaal voeren met hun eigen voer. Hè? Dus er wordt niks geïmporteerd. En die mensen gaan soms ook een rondje doen langs het westen. Of dan kondigen ze dat aan. Dus zo hadden wij daar al, toen we hier nog niet woonden, hadden wij al hemelsvlees uit, waar zitten ze ook alweer precies, Maarten?
Zuid-Limburg.
Ja, in Zuid-Limburg. Dus kijk vooral ook eens een keer op hemelsvlees.nl. Dat is gewoon echt hemelsvlees. Ja, dus dat vlees.
Ja, wat jij zegt is eigenlijk, dat als je dan vlees eet, ga dan voor het kwaliteitsvlees.
Ja.
Dan eet dan wat minder vlees, maar dan als je vlees eet, kwaliteitsvlees.
Ja, gewoon goed vlees waarbij de dieren ook goed verzorgd zijn.
Uit de supermarkt, want dat smaakt gewoon helemaal nergens.
Nee, maar omdat vlees uit de supermarkt te vervangen door nepvlees of door kweekvlees, dat is natuurlijk nooit een oplossing. Dus inderdaad, puur vlees, hè? Dat is goed voor je gezondheid.
Ja, we leven in een mismatch met de natuur. Weet je, dat is een beetje wat je zegt al. Ja, als jager-verzamelaar, 10.000 jaar geleden is eigenlijk pas de landbouw begonnen. Voor die tijd waren we jager-verzamelaars. En 10.000 jaar klinkt als heel ver weg. Zeggen mensen, ja, maar we zijn toch geëvolueerd. Maar op de evolutie is dat niks. Dat is in het ontstaan van de mensheid of in het ontstaan van de aarde, is dat nog geen tiende seconde of zo. Als je de aarde, het ontstaan van de aarde op 24 uur zou afbeelden.
En veel problemen zijn eigenlijk in onze gezondheid ontstaan juist door dat we die overgang hebben gemaakt.
Die industriële revolutie eigenlijk, die laatste 150 jaar.
Van verzamelaar, jager naar, ons zijn gaan settelen. Hè,
ja.
Dicht bij dieren zijn gaan wonen. Dat heeft ook wel veel ziektes meegebracht.
Ja.
Voor die tijd werden mensen gewoon helemaal niet ziek.
Nee, en bedenk ook maar, je kunt granen ook niet rauw eten. Weet je, er moet er altijd iets mee doen. Je moet het bakken, je moet het koken, je moet het behandelen. Je plukt niet een tarwekorrel uit het veld en die eet je even zo op. Dus dat past niet in die jager-verzamelaar, in dat beeld. Mm-hmm. Hè? Maar terug daarop komende, als je het hebt over metabolische flexibiliteit. Die jager-verzamelaar die at bijvoorbeeld in die zomerperiode wel fruit en bepaalde groentesoorten wellicht, die dus meer suikers bevatten. Want, en door het zonlicht ook meer suikers aanmaakten. En dan is het ook heel normaal om wat in kilo's toe te nemen. Dus dat je wat zwaarder wordt. Maar dat geeft je een reserve. Een soort diepvries en voorraadje voor de herfst en de winter, waarin voedsel schaarser is.
Ja, wanneer is voedsel continu beschikbaar.
Precies.
Het verkeerde voedsel is beschikbaar. Dus die overgang vanuit die gedachte, waarvan laten we gezond gaan eten, naar het werkelijk praktisch doen, terwijl je een gezin hebt of een drukke baan, of dat is gewoon voor mij echt een uitdaging geweest. Altijd nog steeds. En hoe krijg je, ik heb daar echt al van alles voor geprobeerd, hè, Maarten. Maar die routine in het koken, als je niet van koken houdt. Ik hou niet echt van koken. Maarten ook niet. Ik hou wel van lekker eten, maar van koken niet. Ik heb er gewoon geen plezier in. Ja, dat is ook lastig.
Ja.
Dus je moet het gewoon ook wat dat betreft heel simpel maken.
Ja, ja. Precies.
Dus toen jij vorige week bij ons was, toen zei je, nou, lekkere salade met rosbief, een ei en rucola en een paar tomaatjes. Toen dacht ik, oh ja, dat ga ik doen. Maar nou heb ik dat 4 keer gedaan. We moeten wel iets anders komen.
Nou, dan pak je een mozzarella met tomaatjes.
Ja.
Of een omeletje met champignons erin.
Ja.
En ik heb gisteravond, om maar wat te noemen, bijvoorbeeld slavinken gegeten.
Ja.
Met paprika en venkel in de oven. Als groente erbij. Dus gewoon paprika in grove stukken snijden, venkel erbij, ui erbij, knoflook erbij, een beetje tijm eroverheen, peperzout, olijfolie. En dan zet je even een half uur, 40 minuten in de oven.
Ja.
In de tussentijd zet je het vlees op. En dan
ik heb er gelijk zin in.
Dan ga je even wat anders doen. Of dan ga je even met de hond wandelen. Of je gaat even de was strijken. Of weet ik veel wat. En dan daarna het klinkt is het klaar.
Ik hoor het je graag doen. En ik ben ook wel geïnspireerd door wat je doet. Maar die routine, die moet je er wel in krijgen. En die gedachte die je hebt.
Hoe heb jij dat? Ja. Want dat is mij wel, voor jou was het een enorme omslag. Om dan zeg maar, van jij zei straks dat je van heel erg van bakken houdt. Dus je was heel erg.
Ja, ik heb zelfs een koekjes-taartenbedrijf gehad. Voordat ik.
Ja, koekjes-taartenbedrijf.
Ja.
Dus dat moet een enorm. Want ik denk dat het voor veel mensen zo geldt. En dat eigenlijk voor mij ook. Als ik dan denk van, oh god, geen reis meer, geen aardappelen meer. My god, hoe ga ik dat? Hoe wordt het nog leuk eigenlijk aan tafel?
Ja.
Dus dat, en brood, dat vind ik ook lekker. Al die dingen.
Wat blijft er nog over?
Wat blijft er nog over?
De vraag die mij standaard gesteld wordt. Eet je geen brood, geen pasta, geen rij? Wat eet je dan? Ja, ik eet dan dus gewoon vlees en groente en vis en groente.
Ja.
En dat is je basis. En ik denk als je. Natuurlijk, het zal even moeite kosten. Het zal.
En kaas.
Gewoonte die je probeert te veranderen, kost moeite. En in het begin ben je daar bewust mee bezig. Zal je er even bewust mee bezig moeten zijn.
Ja.
Maar na de verloop van tijd, dan wordt het een soort tweede natuur.
Ja, maar hoe zit het dan met dat bakken? Want ik heb ook begrepen dat je ooit een keer mee hebt gedaan. Mag ik dat zeggen aan Heel Holland Bakt?
De auditie.
De auditie, ja. Maar dat je te professioneel was. Hè? Ja. Dus die taarten zagen er waarschijnlijk heel erg goed uit. Heb je dan nooit meer zin in een taart?
Jawel.
En die bak je niet meer?
Nee, momenteel eigenlijk niet. Heb ik wat weinig tijd voor momenteel. Maar af en toe doe ik het nog wel eens. Ja, ik vind het nog steeds leuk. Maar je kunt ook op een keto-manier of een low-carb manier taart bakken.
Oh ja?
Dus daar zijn ook,
dus
weet je...
Dus je hebt ook een soort van... Je kunt er ook, zeg maar, een soort van tussenweg kiezen. Begrijp je dat een beetje? Dat je,
nou, kijk, je kunt nog steeds gewoon lekker eten en zelfs zoet eten zonder het eten van suikers. Er zijn natuurlijke suikervervangers, erythritol bijvoorbeeld. Dat is een zoetstof die geen invloed heeft op je bloedsuikerspiegel.
Hoe heet
ook
het?
Erythritol. De merknaam Sucrin, even reclame maken.
Oh, oké. Okay.
Maar die verhoogt je bloedsuikerspiegel dus niet. Dat is een zoetstof die ontstaat van nature door fermentatie. Dus zit ook in wijn, zit ook in kaas, zit ook in koffie volgens mij. Dus producten die gefermenteerd zijn. Daar komt het bij vrij. Ja. En daar wordt het dus uitgehaald. En dat kun je gewoon in poedervorm of in zeg maar kristalsuikervorm kun je dat krijgen. Zelfs als een soort donkere bastardsuikervorm. Het is dus geen suiker, maar zo ziet het er dan uit. En daar kun je dus ook je producten mee zoeten.
Oh ja, en waar koop je dat dan?
Ik koop dat meestal online, maar je kunt het ook al volgens mij bij bepaalde...
Natuurwinkels?
Ja, natuurwinkels. Ja. Hier kun je dat ook wel krijgen.
Erythritol.
Ja.
Nou, oké. Okay.
Ja. Ja, en je kunt dus, kijk, chocola bijvoorbeeld, cacao, daar kun je natuurlijk heel veel dingen heel lekker mee maken. Dus je gebruikt in plaats van gewoon meel, bloem van tarwe, gebruik je notenmeel. Dus amandelmeel of hazelnootmeel.
Oh ja. Nou, dat klinkt al gelijk.
En je
lekker kunt
dan niet één op één recepten gaan vervangen. Dat maakt het lastig. Maar er zijn zoveel recepten online al te krijgen of boeken te krijgen. Daar kun je echt wel mee aan de slag.
Maar voor jou als foodie is dat makkelijk. Maar voor mij niet. Dat ik denk, gaan taart bakken zonder suiker en zonder meel. Nou,
daarom heb ik die recepten dan in mijn programma zitten.
Ja.
Nee, dat is duidelijk, ja. Ja. Maar is het nou zo dat de indruk die ik een beetje krijg is als je dat mensen, die gaan aan een keto dieet beginnen omdat ze willen afslanken. En als ze dat dan het doel hebben bereikt, dan gaan ze vrolijk terug naar wat ze... Het klinkt wel een beetje als... Dit is een lifestyle change. Hè? Dus dat is een permanente verandering waar je eigenlijk niet meer op terug gaat komen.
Ik vind het heel mooi dat je dat zegt, want dat wordt vaak als een nadeel gezien van keto. Dat mensen door de marketeers wordt het dan zo gebeurd. Dus de tegenstanders van keto, de voorstanders van suiker, wordt dan gezegd van ja, dat is dat je het niet kunt volhouden. Of dat je niet zomaar een hele voedselgroep kunt wegstrepen. Of dat je als je daarna weer gewoon gaat eten, dat je dan weer gewoon aankomt. En dan rijst bij mij dus de vraag, wat is dan gewoon eten? Want voor mij is dus deze manier van eten de gewone manier van eten. Wat ik al zei, waar wij als mens voor gemaakt zijn. Waar de jager-verzamelaar voor gemaakt was. En dat is voor mij de gewone manier van eten. Wat als normaal of als gewoon wordt gezien, is wat je inderdaad, waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt. Maar dat is die mismatch met de natuur. Het ligt niet aan jou. Het ligt niet aan jou dat je het zo moeilijk vindt om die taartjes te laten staan. Ze worden je de hele dag... Weet je hoeveel eetmomenten of eetkeuzes je per dag moet maken?
Heel vaak. 8 keer of zo?
200 keer.
Oh ja.
200.
Hoezo 200 keer?
Nou, je komt op kantoor. Nee, eerst begint al 's ochtends. Je staat op. Wat ga ik ontbijten? Ga ik überhaupt ontbijten? Doe ik suiker in mijn koffie? Doe ik geen suiker in mijn koffie? Doe ik melk in mijn koffie? Doe ik geen melk in mijn koffie? Neem ik 1 boterham? Neem ik 2 boterhammen?
Oh ja.
Dan kom je op je... En wat doe ik er dan op? Doe ik een hagelslag op? Doe ik een kaas op? Vervolgens kom je op je werk. En dan staat er iets in de pantry. Want er was iemand die heeft zijn target gehaald. Of er was iemand jarig. En vervolgens staat er nog een droppot ergens op bureau.
Oh, Oh ja.
In de tussentijd ben je misschien ook al bij het station geweest.
Ja, allemaal
waar allemaal al die verleidingen in de bushaltes, in de bushokjes, daar staan daar is allemaal reclame ding. Dus ongemerkt maak je 200 voedingskeuzes van wel of niet of wat ga ik eten.
Op die manier.
En dan heb jij 195 keer de juiste keuze gemaakt of nee gezegd op een dag. En dan kom je 's avonds thuis en dan ben je moe.
Ja.
En dan denk je, ja, F it. Ik pak toch gewoon die zak chips. Ja. Of ik ga toch gewoon...
Ik moet denken aan hoe ik dan opgevoed ben. Mijn moeder zei altijd vroeger, toen ik nog thuis woonde, van eerst hartig en dan zoet. Dat was bij ons de keiharde regel. En zoet was bij ons eigenlijk een soort van extraatje, dat je nog, als er nog ruimte over was, dan mocht je wat snoep of wat zoet eten. Ja, maar wij mochten nooit eerst met zoet beginnen.
Nee, het was een tractatie. Ja. Ik denk dat wij allemaal al zo opgevoed zijn. Hè? En er was ook minder, denk ik. Wij hadden vroeger nooit frisdrank. En als wij een keer frisdrank hadden, was met een verjaardagsfeestje. Dan was het echt feest. Dan kreeg je frisdrank.
Ja, dat was een
uitzondering. En als ik dan zie dat er nu al kinderen zijn die met de sinaas of de cola ontbijten. Ja, dat is de grootste sluipmoordenaar die er is.
Dat is onvoorstelbaar.
En het is ook een stuk onwetendheid, denk ik. Hè? Dus wat ik zei, het is niet jouw schuld, maar je kunt er wel wat aan doen.
Ja.
Dus als je bewust bent van die sluipmoordenaar en bewust bent van de verkeerde informatie die ons al decennia lang gegeven wordt, dan kun je het ook veranderen.
Ja, maar ik denk ook dat het te maken heeft met smaakontwikkeling. Hè? Dus als je kijkt naar die pubers, die ook inderdaad frisdrank en zakken chips en van alles
en energiedrankjes.
Maar om te zeggen, dit is slecht en dat mag je niet en zus en zo, dat werkt natuurlijk niet. Hè? Bij niemand niet. En dan komt er verzet. Dus er moet misschien iets komen van...
Een verleiding.
Een verleiding, ja. Een programma. En dat je het proeft en heel Holland bakt, maar dan op keto manier. Hè?
Ja. Ja. Ja, ik ben voor.
Ja.
Maar je hebt ook kinderen, hè? Dus jij bent toen, je hebt die stap gemaakt. Hoe reageerden jouw kinderen daarop?
Nou, dan zal ik je iets heel interessants vertellen. Mijn dochter heeft een lichte vorm van autisme.
Ja.
En op het moment dat zij extreem weinig koolhydraten eet, dan, ik zou bijna zeggen, heb ik een ander kind. In het begin maakte ik me echt zorgen. Dat ik zei van, goh, Emma, wat is er met je? Je bent zo stil, zo rustig, zo uitgebalanceerd, zo evenwichtig. En zei, voel me prima. Terwijl ik merk dus direct aan haar, als zij te veel suikers binnenkrijgt, dan is ze heel snel overprikkeld. En dus ook dat doet meteen iets met het brein. En ik heb ook wel eens tegen haar gezegd, bij jou, weet je, dus net als met wat ik zei van het gewicht tussen kanarie en de kolenmijn, dat geldt bij haar autisme ook. Zij krijgt eigenlijk meteen een soort alarm af, weet je wel. Zij kan heel snel weten ze van, ik heb nu te veel koolhydraten binnengekregen. Want haar mood, haar hele toestand verandert daardoor. En bij ons duurt dat dan 20 jaar of 30 kilo voordat je die conclusie trekt. Bij haar gaan meteen die alarmbellen rinkelen. Dus ik zei, je kunt het bijna als een zegen zien. Ik vind het heel lastig hoor. Want ik heb in het begin echt de kinderen een broodtrommel meegegeven met rauwkost en worteltjes en tomaatjes en komkommer.
Dat kwam onaangeroerd.
Bakte ik wafels van... Nee, dat niet. Oh. Maar dan bakte ik wafels van amandelmeel en crème fraîche. En dan deed ik er wel speculaaskruiden doorheen of zo. Dus dat was ook heel lekker. Maar na één schooljaar zo'n beetje hadden die zoiets van... Ja, weet je... Die wafels hangen me een beetje de keel.
En toen?
Nou, heel eerlijk. Zij nemen dus nu wel weer gewoon brood mee naar school. Maar ik zorg er dus wel voor dat ze de rest van de dag zo min mogelijk koolhydraten binnenkrijgen.
Maar,
dus
wel, kijk,
maar die wafels, daar heb ik nu al trek in.
Volgende keer neem ik ze mee.
Nou ja, kijk, ik neem aan dat je kind geen witbrood meegeeft bijvoorbeeld, maar bruinbrood.
Ja.
Ja, dat is, ja. Zijn,
maar dat maakt ook niks uit volgens mij dan.
Nou, qua vezels dan weer en qua verzadiging
precies,
daarin.
Ja, je hebt er minder behoefte aan. Kijk, als ik kan me herinneren vroeger... Dan kwamen mijn vrienden en die hadden dan witbrood. En dan mocht je mee eten. Nou, dat als ik met kon ik zomaar een heel brood opeten.
Ja, dat is, nou ja, dat is vullen en niet voeden. Ja.
Dat is gewoon echt verschrikkelijk.
En ze ontbijten 's ochtends met ei. Ja. Dus dat daar begint het al mee. Oh, dus ja. Al echt een goede basis.
Dat doet onze zoon ook. Ja, ja, gelukkig. Ja.
Dus dat verzadigt ook gewoon heel lang.
Ja.
Ja. En fruit, dat nemen ze ook niet mee naar school. Want ja, fruit zit uit, omdat ze er ook geen behoefte aan hebben. Maar er zitten toch ook veel suikers
in. Maar het maakt me wel nieuwsgierig naar jouw, jouw cursus. Het is een soort van omslag die je dan moet maken. Wat dat dan gaat opleveren. Dat is toch wel... En hoe je dat aanpakt ook, lijkt mij.
Ja, vooral hoe je dat praktisch aanpakt. Ja. Want anders is het...
Maar ja, het principe is denk ik wel eenvoudig, hè? Toch? Het klinkt vrij
maar neem maar dat je daar iets lekkers voor in de plaats zet, hè? Anders is het alleen maar dit mag niet, dat mag niet, zus mag niet. Maar wat krijg je dan voor...
Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je toch plant. En dat hoeft niet super strak te zijn, hè? Dat je zorgt dat je... Op je zwakke momenten, zo gezegd, dat je iets in huis hebt waar je naar kunt grijpen.
Want ja, nou, die wafels.
Vaak begint, ja, precies. Maar vaak begin je heel goed, weet je. En dan komt er een moment dat je denkt, oké, en nu heb ik ergens trek in. Of misschien ook iets emotioneels. Hè, dat je even een rotdag hebt gehad. Of je hebt misschien slecht nieuws gekregen. En dan gaat het mis. En dan grijp je naar de chips of dan grijp je naar de chocola. Of dan denk je, nou, dan gaat dat puddingbroodje er wel in. Of als je dan zorgt dat je een alternatief in huis hebt. Dat je lekkere kaas in huis hebt. Of dat je een droogworstje in huis hebt. Of nootjes. Weet je, maar dan het liefst ongezouten, ongebrand. Want die zijn weer ongebrand met zonnebloemolie. Wat ook weer ontstekingsbevorderend
is. Dat weet
ik
ook,
Dus, maar goed, dat is dan de volgende stap wellicht. Kijk, ik ben ook altijd van... Eerst aan de grote knoppen draaien en dan de kleine. Gaan fine-tunen.
Wat zijn de grote knoppen dan?
Nou, de grote knoppen zijn voor mij dus die macronutriënten. Dus die koolhydraten weglaten en zorgen dat je voldoende eiwitten en vetten binnenkrijgt. En... Dat je dus ook verzadigd bent. Ja. Hè, dat je, en de goede voedingsstoffen, dus verse producten. En dan op tijd naar bed gaan. Want daar begint het vaak ook al.
Ja.
Als je minder dan 6 uur... Hè, er zijn onderzoeken naar gedaan. Als je minder dan 6 uur per nacht slaapt... is het bijna 100% zeker dat je de dag erna... 300 calorieën meer zult eten... En over het algemeen zijn dat dan ook koolhydraten. En dat komt gewoon omdat je lichaam vermoeid is. Dus jouw lichaam roept eigenlijk om energie. Jij denkt dat je honger hebt, maar eigenlijk zegt je lichaam... ik ben moe en ik moet rusten, ik moet slapen.
Helder.
Hè, wanneer krijg jij, als je 's avonds voor de televisie zit... dan krijg je misschien zin in die bak chips. Maar eigenlijk zegt je lichaam, ik wil rusten nu. Maar jij blijft naar dat scherm kijken. Of naar je telefoon, of naar die televisie. Dus je blijft kijken. Dus je houdt je lichaam tegen natuurlijk wakker.
Ja.
En dan zegt hij, nou, maar dan moet ik extra energie hebben... want dit trek ik niet.
Ja.
En dan gaan we eten.
En toen we nou denken aan als we op vakantie zijn gaan kamperen... Hè, dan is het altijd zodra het donker wordt. Ja, wat doe je dan? Maar naar bed, hè?
Ja.
Zo ging het vroeger ook natuurlijk. Hè. In de winter gingen mensen gewoon om 6 uur naar bed.
Ja.
Ik bedoel, wat
met
moet
kippen
je
op stok.
Er is niks te doen meer. Ja, toch? Maar nu hebben we al wat licht. En
nou,
TV
niks te doen, niks te doen, Maarten.
Maar voor mij, om te beginnen, want ik wil dit zelf ook gaan doen. Ik ben al een beetje dingen gaan doen, maar ik heb toch vandaag ook weer een boterham gegeten. Dus het moet er helemaal uit. Is het zoete wat ik zou missen? Dus als je iets heel lekker zoets hebt, wat toch ketogeen is, dan ga ik starten.
Nou, weet je, ik denk dat op het moment dat je in eerste instantie even heel strikt... Maak voor jezelf een doel. Waarom wil ik dit? Daar begint het al mee.
Ja.
Know your why. Weet je, waarom wil ik dit überhaupt? Omdat ik dat zeg, omdat Wendy dat zegt, dat het gezond is.
Mm.
Of omdat je niet prettig voelt met je lichaam.
Mm-hmm.
Of omdat je, zoals ik destijds, gewoon al op mijn 24e pijn had in mijn knieën. Toen ik de trap opliep. Of omdat je op je 75e met je kleinkinderen op de trampoline wil kunnen springen. Weet je, voor iedereen is dat anders, hè? Maar weet waarom je het doet. Schrijf het op. Schrijf het desnoods iedere dag op. Of hang een briefje aan de spiegel. Maar daar begint het al mee. Dat je weet waarom je het doet. En op het moment dat jij die suikers echt gaat weglaten. Dan zul je merken dat je smaakpalet ook verandert. Dan zul je merken dat een tomaat al ontzettend zoet kan smaken. Ja. Van de week had ik feta in de oven gedaan. Gewoon een blok feta met daar omheen. Want het zaterdag, een hele lange werkdag gehad. Ik heb meer dan 20 kilometer gelopen.
Ja.
En ik was echt kapot. Ik had gewoon pijn in mijn benen, pijn in mijn heupen, omdat ik zoveel gelopen had.
Ja.
Maar ik wilde wel gezond eten. Dus ik heb een blok feta in de oven gedaan. Ik heb daar van die zoete trostomaatjes omheen gedaan. Oregano erop, peper en zout erop. En even op 200 graden 20 minuten in de oven. Die tomaten zijn zo zoet.
Ja, ja.
Zonder wat verder. Ja. Ja. Gewoon lekker naar binnen.
Ja, nou,
en
lekker.
Dan je smaak maar, verandert gewoon.
Oh ja, dat
ik
is ook
al
wel zo.
Al jaren geleden ben ik gestopt met suiker. Hè? Dus geen suiker in de koffie of thee.
Dat deed je toch al heel lang niet?
Heel lang niet, maar inderdaad.
Ja.
Maar goed, het moment dat ik dat ging doen, dat was natuurlijk ook... Ja, het ging eigenlijk best wel snel dat je daaraan went.
Ja.
In een week, als je dan weer suiker erin doet, nou, dat is gewoon niet te drinken. Gewoon.
Of die chocola, die heb ik ook een tijd geen chocola gegeten. Dat is allemaal bewerkte chocola uit de supermarkt. En die is heel zoet.
Ja, dus Milka is wel zoiets. Ja, dat is echt verschrikkelijk.
Ja, het is echt verschrikkelijk, ja. Ja.
Ja, inderdaad. Ja.
Nou, ik zal ook niet zeggen dat je nooit eens een keer de mist ingaat. Weet je, heb ik ook gedaan. Ja. Ik weet dat ik maakte voor mijn kinderen dan gezonde pannenkoeken. Pannenkoeken met banaan en kokosmeel en eieren. En op een gegeven moment zei ze, oh mama, wij willen wel eens een keer weer gewone ouderwetse pannenkoeken. Oké, ik maak gewone pannenkoeken. Gewoon boekweit, meel, tarwemeel.
Mm-hmm.
Gewone pannenkoeken. En toen dacht ik,
Ik neem er ook één,
weet je wel. En toen heb ik dus één pannenkoek gegeten. En toen was ik ook nog zo dom om daar wat Nutella op te smeren.
Oh, ja.
Nou, ik heb me toch een sugar rush gehad.
Ja.
Echt slecht gevoeld. Slecht. Ik dacht echt dat ik flauw ging. Het kwam niet meteen, het duurde een kwartier of zo. Maar ik dacht echt, ik ga zo meteen flauw vallen. Ik werd helemaal licht in mijn hoofd.
Wow,
wat op zich een heel goed teken was. Want dat betekende dat ik dus heel insuline gevoelig was. Hè? Want het voorstadium van diabetes noemen we insulineresistentie. Hè? Dus je cellen worden minder gevoelig voor insuline. Dus minder gevoelig voor de opname van suikers. En ik was dus extreem insuline gevoelig juist. Maar dat ik voelde, ik heb dus daarna nooit meer een pannenkoek gegeten.
Maar dat is ook mooi natuurlijk. Hè? Want dan heb je eigenlijk een natuurlijk mechanisme ontwikkeld om je daar. Ja, dat je dat gewoon eigenlijk helemaal niet prettig vindt.
Nee, dus de volgende keer dat stuk taart daar staat, of dat die pannenkoek daar ligt. Dan mijn eerste reactie is, zou wel lekker zijn om een keer te. En dan denk ik, nee. De tweede gedachte is, maar ik weet hoe slecht ik me dan over een half uur voel. Ja. En dan hoeft het niet meer.
Ja. Nee.
Dan hoeft het, maar nogmaals, het is trial and error, denk ik.
Je moet ook een beetje vergeten.
Maar waar had jij nog het meeste moeite mee? Dat was een vraag die ik net bij me opkwam. Maar toen jij die overgang maakte, waar was het dan waar je eigenlijk dacht, daar verlang ik nog wel heel erg naar. Was er
ik denk
bij?
Brood wel gewoon als ik langs een bakker loop. En echt, het is heel gek misschien om dat uit mijn mond te horen. Maar er gaat voor mij niks boven de geur van vers gebakken brood.
Mm-hmm.
Er zijn weinig dingen die zo lekker ruiken, denk ik.
Ja.
En dus mijn guilty pleasure, en dat doe ik misschien twee keer per jaar, is gewoon een ontbijtje, is een kop koffie, zwart altijd. Met een croissant.
Oh,
een croissant met hem en niks erop. Verder gewoon een croissant. Ja, dat vind ik heerlijk.
Ja, nee, dat snap ik.
Maar ik weet ook, als ik dat twee of drie dagen achter elkaar zou doen, dan heb ik buikpijn.
Maar Maar een guilty pleasure, soms mag dat.
Ja.
Ik moest opeens denken aan hoe jij in Parijs zat met de bakker. Dan nam je een hele zak met 10...
Ja, ik ging dan 's morgens. Ik moest dan helemaal aan de andere kant van de stad zijn dan. En ik had een fiets, dus een lichtfiets notabene. Maar in ieder geval, dan ging ik als eerste naar de bakker. En, nou ja, je kent die Franse bakkers, hè. Dus, croissant chocola, doe er maar twee. Croissant pain au chocola was het. En
pain
au raisin, dan doe ik ook nog maar twee erbij. Weet je, ik had echt zo'n zak. Ja. En dan ik dan op weg naar...
Maar ja,
naar
ik denk...
stage ging ik dat dan opeten. Als ik daar nu aan terugdenk, dat was echt...
Nou ja, als je gewoon een beetje terugdenkt aan hoe het vroeger was, klinkt een beetje van vroeger was alles beter. Ja.
Ja.
mijn ouders, mijn grootouders zijn niet opgevoed en opgegroeid met het idee of met de mogelijkheid om iedere dag chocola, iedere dag taart, iedere dag chips. Dat was iets voor de feestdagen. Dat was iets voor speciale momenten. Ja. En dat is waar we weer naar terug moeten. Ja. Maar als je nu kijkt waar de supermarkten mee vol liggen, 80% is... Oh, dat is ook een leuke tip. In de supermarkt moet je eigenlijk proberen de buitenkant te volgen. Dus de binnenste rijen te vermijden met enkele kleine uitzonderingen. Ja. Maar de buitenkant, daar liggen de verse producten. Daar staan de koelingen. Ja. Hè, daar,
en al die rijen.
En al die rijen, die houdbare dingen. Ja. Dat is allemaal fabrikage. Ja. Dat is allemaal. Dat moet je zoveel mogelijk proberen te vermijden. Ik zeg wel enkele kleine uitzonderingen. Bijvoorbeeld tonijn, blikjes tonijn. Weet je wel,
of de noten.
Of de noten. Of zonder droge tomaten. Hè? Dat soort dingen. Ja. Olijven, weet je wel. Het vervelende is bijvoorbeeld dat olijven dan wel weer in zonnebloemolie zitten. En niet in olijfolie.
Ja.
Dat is wel weer jammer.
Maar... Dus daar moet je wel goed op letten. Ja. Nou, we gaan eens een keertje samen door de supermarkt. Dat lijkt me ook wel.
Ja, zo'n supermarkt safari. Ja.
Ja, leuk.
Ja, maar dan gewoon een simpele van een half uurtje of zo. En hier gewoon in de buurt. Ja. Waarom niet? Laten we dat een keer.
Ja, en verpakkingen lezen. Ja. Etiketten lezen. En dat is bijna een vak op zich, zou ik bijna zeggen.
Ja, dan moet je echt... dat is echt verschrikkelijk. Ja.
Er zit een les in het programma, die gaat ook over etiketten lezen. Omdat het toch ook daar de marketeers natuurlijk precies weten wat ze erop moeten zetten. En hoe ze het moeten verwoorden en hoe ze het moeten...
aantrekkelijk moeten maken. Hè, en dat, ook andere woorden eraan geven, terwijl het hetzelfde is. Ja. Ja.
Ja, eigenlijk kun je wel concluderen dat alles wat verpakt is. Hè, bijna alles wat verpakt.
Ja.
En voorbewerkt is. Dat
precies.
Is al goed.
Maar ik vind wel een mooie tip. De buitenste rij van de supermarkt. En niet die rijen. Hè? Dat is al heel simpel. Ik denk gewoon heel simpel.
Ja, daar liggen de groenten en de fruitsoorten. Daar liggen daar ligt het vlees. Daar ligt de zuivel.
Ja.
En vermijd vooral ook die B-cel-achtige producten en zo. Oh ja, dat is één ding nog. Een hele leuke.
Ja, laatste.
Ja, laatste. Vorige week zei een soort, ik zal maar zeggen, een tante. Die dacht mij een plezier te doen. Ik logeerde bij haar. En ze zei, ik heb speciaal voor jou roomboter gehaald. Kijk, van B-cel.
Oh ja.
Maar dat was dus...
Namaak roomboter.
Nou, dat heette dus, als je goed kijkt, stond er room beter.
Oh ja.
Alleen die E, dat hadden ze gemaakt van zo'n boterkrulletje.
Oh.
En dat lijkt dan een O.
Oh ja. Wat erg.
En dat staat dan heel klein onder 100% plantaardig.
Ja.
Nou, roomboter is natuurlijk niet 100% plantaardig.
Nee, wij eten altijd roomboter.
Wij eten zeker.
Ja, ook omdat we een keer, zo gaat het ook. Ja, dat hoor je ook. Een keertje over plant, dat die margarine, dat allemaal niet zo geweldig is.
Nee.
Nee.
Ja.
Maar goed,
boter en room was ook
Je moet goed op je etiketten letten. En ook gewoon goed op de namen van hoe je wordt verleid binnen die supermarkt. Ja, daar heb je inderdaad aparte lessen over. Dus we worden bij de neus genomen, hè? Of hoe noem je dat? Voor het weet.
Ja.
Dus weer terug naar de basics, terug naar simpel, terug naar en aan de grote knoppen draaien. Dat vond ik een mooi woord wat jij zei.
Ja, dus jij zegt eigenlijk, om dan nog eventjes te benadrukken, dat eigenlijk wat jij dan keto noemt, dat is eigenlijk zoals we zouden moeten eten.
Ja, in mijn overtuiging wel. Ja.
Maar zo doen ze dat ook, denk ik, eerder in Italië. Niet met de pasta of zo, hè, maar gewoon de groenten en het vlees en het vis. En die pasta, die hebben ze dan wel, maar die moet je er dan even...
Dat is een goede vraag. Ja. Want dat is toch wel wat vaak gezegd wordt, de mediterrane keuken, dat veel gezonder is. En, terwijl in Italië hebben we pasta en noem maar op.
Ja, maar pasta is in Italië eigenlijk een voorgerecht, hè? En dan hebben ze één grote schaal pasta waar ze een klein beetje van eten. Dus wij zuinige Hollanders, wij zijn dan weer, omdat het dat zo goedkoop is, hele grote borden pasta gaan maken met een klein beetje saus erop.
Mm-hmm.
Maar zo eten ze het in Italië eigenlijk niet.
Nee. Ik weet nog dat ik vroeger, toen ik op vakantie ging in Frankrijk, daar logeerde ik dan bij een familie. Die hadden vroeger een restaurant gehad, die hadden een eigen moestuin en... Nou, die hadden ook altijd pasta vooraf met kaas, een beetje kaas. Dat werd apart geserveerd.
Ja.
Dat was,
En vergeet ook dat weer, de totale leefstijl moet je natuurlijk naar kijken. Hè? Kijk, als dat boeren zijn of mensen die fysiek heel zwaar bezig zijn overdag. Mensen die daar, je ziet in Italië niet zoveel rollators of scootmobiels. Hè? Dat werkt niet zo met die bergen. Weet je wel? Dus je gaat gewoon wandelen.
Op Netflix is nou een serie over mensen die 100 jaar worden.
Ja.
Die Blue Zone.
Ja.
En daar hebben ze ontdekt dat er is één stadje of dorpje. En dat is heel stijl. Hè? Alle wegen of de straatjes zijn heel stijl. Terwijl een ander dorp wat iets lager ligt, dat veel minder. En juist in dat dorp waar alles zo stijl is, daar worden de mensen significant ouder. Dat is echt
ja, maar je kan niet met een rollator, want dan lig je zo eraf.
Ja, precies.
Ja. Levensgevaarlijk. Ja.
Nou goed, wat ik nog wel wil zeggen, dat is echt het laatste wat we nu zeggen. Ik zoek ook nog een paar lekkere recepten voor stampot, want ik hou wel erg van zuurkoolstampot en zo. Maar dat komt, als we jou volgen, hopelijk een leuk alternatief. Volg gewoon Wendy Zeelen op LinkedIn. Heel erg leuk profiel, waardoor ik dacht, oh ja, wat een leuke vrouw, daar ga ik eens mee connecten. En nou ja, je programma, daar ben ik ook heel benieuwd naar.
Ja. Instagram heb ik ook nog.
Oh, Instagram natuurlijk, ja.
Daar staan ook heel veel receptideen, zal ik maar. Ja.
Want hoe ben jij bekend op social als?
Wendy Zeelen op Instagram en mijn podcast heet Peppers and Pearls.
Oh ja, je podcast. Ja, ja dat vergeet ik helemaal. Ja. Peppers and Pearls podcast. Dus ga daar luisteren als je meer wil weten van een ketogeen dieet en gezonde leefstijl en als je aan de grote knoppen wil draaien.
Ja.
Ja. Dankjewel Wendy. En,
jullie bedankt.
Ja, en tot de volgende keer allemaal weer.
Dankjewel.
Oké, dag.